Welkom bij Alles op Tafel. In Alles op Tafel praten we met humor en zonder poespas over alles wat komt kijken bij het leiden van jouw authentieke leven. We praten uit ervaring en zonder maskers, ofwel alles kan en mag op tafel. Centraal staat een thema en regelmatig hebben we inspirerende gastsprekers. Hiermee willen we jou inspireren je eigen supervette, dikke, bezielde pad te bewandelen.
Ja, kijk, dan druk ik op twee knopjes tegelijk en dan druk ik op het ene knopje ietsje harder en op het andere ietsje zachter en dan staat hij dus gewoon uit en nu staat hij weer aan. Voor mensen die thuis zitten kijken, waar heb je het over? Nou, dit mengtafeltje is dus eigenlijk alles wat we gebruiken voor het geluid. Vrienden van Alles op Tafel, leuk dat jullie weer kijken. Mocht je nog niet geabonneerd hebben op ons YouTube kanaal, dan druk even op abonneren en dan word je op de hoogte gebracht van al het nieuwe wat er komt online. Heb je speciale gasten die je heel graag zou willen zien? Dan stuur even een mailtje naar ramon@ramonroelofs.nl en dan gaan we kijken of we die gast in de uitzending kunnen halen. Ondertussen hebben wij in de studio vandaag een gasten en dat is wel bijzonder, want jij bent de eerste die voor de tweede keer komt.
Oké.
Tamara van Ham.
Ja, oké. Ja,
maar Tamara van Ham is de bedrijfsnaam.
Ja, dat klopt. Ja, maakt het lekker ingewikkeld, hè?
Ja, want die heet?
Uit Tamara Kaya.
Ja, ja. Kan je daar iets over uitleggen? Of zullen we...
Ja, nee, zeker. De reden dat ik eigenlijk een andere achternaam gebruik voor mijn werk... heeft alles te maken met het feit dat ik een Turkse achternaam draag.
Ja.
Ik ben natuurlijk van Turkse afkomst. Ik heb een Nederlandse moeder en een Turkse vader. Ik draag ook echt de achternaam van mijn vader. Maar ik heb daar een beetje negatieve ervaringen mee tijdens sollicitaties.
Nog steeds, joh.
Nu weet ik dat natuurlijk niet, omdat ik voor mezelf al even werk. Maar in de periode dat ik solliciteerde of sollicitaties de deur uitdeed, heb ik daar wel ervaring mee.
Ja.
En toen dacht ik echt, ik start mijn bedrijf. En ik gebruik daarbij de naam van de vader van mijn kinderen.
Ja,
Want dat slim. Is echt een oer-Hollandse naam.
Ja.
Viel ook heel mooi met het logo wat ik toen wilde maken. En ik voor mij voelde dat op dat moment veilig. Laat ik het zo zeggen.
Ja.
Nu achteraf denk ik, ja, het slaat nergens op. Want het is mijn naam en daar moet ik heel trots op zijn. En dat ben ik eigenlijk ook. Maar ja, ik heb toen toch die keus gemaakt.
Ja. Ja. En weet je wat het betekent, Kaya?
Nee, eigenlijk niet.
Nee.
Nee.
Ja, als ik het zo in de eerste instantie hoor, dan denk ik aan de haven of zo.
Nee, ja, volgens mij is het iets met rotsen te maken. Maar dat
okay.
Ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen.
Oké. Hey, leuk dat je in de studio bent. Eigenlijk op jouw initiatief, hè, zijn we deze podcast aan het maken. Want je mag zelf zeggen, waar gaan we het over hebben?
Ja, we gaan het echt over hebben over gedrag.
Over gedrag, hè?
Ja.
Ja, ik vond het heel interessant.
Ja.
Ik ging ook meteen aan. En ik heb mezelf ook wel aardig voorbereid. We hebben ook een voorgesprekje gehad.
Ja.
Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd naar... hoe kun je gedrag veranderen? Dat is misschien natuurlijk een hele brede open vraag.
Ja, dat is inderdaad een hele brede vraag.
Ja.
Ik denk dat gedrag veranderen heel... lastig is, je gaat het meer vervangen.
Oké.
Dus bij mij in de praktijk...
Dat vind ik een hele mooie, je gaat het vervangen.
Ja.
Dus je het gaat oude gedrag is nog altijd aanwezig ook.
Je moet het zo zien, oud gedrag is vaak zo ingeworteld...
Ja.
En zo automatisch geworden, dat het bijna niet te verwijderen is.
Mm-hmm.
Het is een soort van... je moet maar zo zien, je hebt een harde schijf. En op die harde schijf heb jij muziek gezet. Dat zit er een soort van ingegraveerd. Dat is een beetje hetzelfde in onze hersenen. Bepaald gedrag zit van jongs af aan al zo ingeworteld...
Ja.
Dat het er bijna niet uit te krijgen is.
Ik snap het helemaal. Als je over muziek begint, dan gaat het bij mij gelijk een lichtje branden. Want iedere producer... of iedere DJ heeft ook zijn merk. Van wat voor soort van melodieën en hoe speel je ze en hoe begin je een track? Ja, zeker.
Ja, en dat is hetzelfde met gedrag. Ja. Iedereen heeft zijn eigen unieke gedragspatronen. En die kunnen voortgekomen zijn uit opvoeding. Die kunnen voortgekomen zijn uit trauma. Die kunnen voortgekomen zijn uit levenservaringen. Dus die verander je niet zomaar. Je kan ze eigenlijk niet verwijderen, maar je kan ze wel vervangen. Dus je kan er wel nieuw gedrag aan koppelen, waardoor het gedrag kan veranderen.
Mooi, dat vind ik een hele mooie. Vooral die harde schijf vind ik echt een hele mooie metafoor. Ik heb ooit geleerd ook, toen ik in de opleiding zat als zenleraar. Toen hadden we een model waarin we vier lagen hadden. De eerste laag was het dagelijks bewustzijn, zoals wij met elkaar praten. Ja. Dus eigenlijk een hele oppervlakkige manier. En niks mis mee, maar gewoon een oppervlakkige manier. Maar ook een hele kleine vorm van bewustzijn. Beetje vergelijkbaar met je RAM-geheugen van je computer.
Ja.
Vroeger was het 1 megabyte in de tijd van de Amiga en de Atari computer. Ja. En nu zitten we inmiddels op, kijk even naar techniek, 32 gig intern geheugen. Makkelijk, hè?
Ja, 32, 64 al.
64 gig, dus het wordt al groter. Ja. Daaronder had je de vorm van bewustzijn, wat het persoonlijk onderbewuste wordt genoemd. Ingesteld door Freud, beroemde psycholoog. Ja. En daarin zijn al je ervaringen en je ideeën en alles wat je in de loop van je leven hebt opgelopen aan trauma's, aan mooie dingen.
Ja, die zijn kan van heel klein naar heel zwaar zijn. Ja. Trauma is, het klinkt heel zwaar, maar ja, ook kleine ervaringen kunnen toch een bepaald traumatische ervaring geweest zijn, waardoor je toch uiteindelijk vanuit die herinneringen, vanuit die ervaring, daar weer een bepaald gedrag aan koppelt.
Ja.
En zo doe je dat je hele leven lang. En daar ontstaat gedrags. Ja, daar ontstaan gedragspatronen uit.
Ja, ja, mijn leraar die noemde het onverwerkte ervaringen, bubbels eigenlijk. Bubbles.
Ja, 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 maar, en je koppelt daar ook iets aan.
Ja.
Dus het klinkt heel stom, maar heb je wel eens bijvoorbeeld iemand gehad vroeger met een bepaalde naam die jou ergens aan deed herinneren? En als je dan nu die naam hoort, dan heb je gelijk die trigger van, oh ja, dat was die.
Ja.
Terwijl dat staat natuurlijk totaal los van elkaar.
Ja, absoluut.
En het is een heel klein, simpel voorbeeldje. Ja. Maar toch doet die naam iets met jou.
Ja, absoluut waar. Ja, ik heb het met de naam Jansen. Hoe kan dat ineens? Jansen. Maar ook bijvoorbeeld met parfum.
Ja.
Hè, als je bijvoorbeeld.
Geur,
ja, mijn vader had bijvoorbeeld een luchtje. En dat was Irish Mosh. Ja, dat is echt zo'n oldschool luchtje, weet je. En als ik dat nu weer ruik, moet ik gelijk aan mijn vader denken.
Ja.
Of tabak.
Ja,
dat is ook zo'n,
ik heb bijvoorbeeld met mosselen. Mijn ouders, mijn moeder die kookte dan mosselen in de keuken.
Ja.
En dan kwam ik binnen vanuit de voordeur en dan rook ik die geur. En dat vond ik zo intens, vreselijk vies.
Oh ja.
En als ik dan nu mosselen zie, dan eet ik ze dus niet. Omdat ik dus direct aan die ervaring met die geur denk.
Oké. Okay. Ja.
En zo bizar heftig kunnen dus ervaringen en gedragspatronen in jouw systeem zitten.
Ja. Ja. Ja, ik weet wat je. Ja, ik snap het helemaal. Ik heb het een keer gehad met paling eten. Daar werd ik onwijs ziek van. Dat is natuurlijk een best wel een. Hij moet er zijn, de paling.
Ja.
Maar hij eet van alles wat ongezond is.
Ja.
Allemaal karkassen die op de bodem liggen. En ik werd er dus ziek van paling eten. En ik heb echt jarenlang geen paling gegeten. En nu nog steeds doe ik het gewoon niet, weet je. Want,
nee, liever niet. Ja, je vermijdt het eigenlijk.
Ja, ja. Ja, ja. Soms bij de Japaner, dan eet ik wel eens zo'n sushietje met aal.
Ja, oké, ja.
En dat smaakt dan even anders dan wat ze teriyaki erop doen.
Ja.
Maar liever paling van de kaag, liever niet.
Niet.
Nee. Laat ik eens even kijken. Ja, deze had ik ook opgeschreven. Je hebt twee vormen van gedrag, hè? Intrinsiek en extrinsiek.
Ja, klopt. Dus je hebt een intrinsieke motivatie en een extrinsieke motivatie.
Ja, nou ja, bijvoorbeeld mijn moeder, zij vroeger altijd tegen mij, als ik mijn bord niet leeg wilde eten, dat was natuurlijk gewoon een extrinsieke motivatie. Eet je bordje leeg en dan krijg je een toetje.
Ja. Ja, je wordt verleid om bepaald gedrag te vertonen, zodat je een beloning krijgt.
Ja, hoe zie je dat bijvoorbeeld in de wereld met de programma's die hier af worden gedraaid via sociale media, via de televisie met spotjes over cola en dat soort dingen? Ja.
Nou, wat ik heel erg, wat bij mij, wat ik wat mij heel erg opgevallen is en wat ik echt ook dagelijks bij mij terugzie in de praktijk, is dat mensen heel graag anders zouden willen. Dus ze willen heel graag fitter zijn, ze willen heel graag gezonder zijn, heel graag slanker zijn. Eigenlijk wel heel erg bezig zijn met hun lichamelijke en fysieke gezondheid. Alleen door de wereld die er omheen gebouwd is, hetzij social media, hetzij reclame, inderdaad, alles wat invloed heeft op onze hersenen en op onze denkwijze.
Blijven die programma's telkens weer geactiveerd worden?
Ja, blijft dat terugkomen. En de verleiding is zo extreem groot, omdat je het op elke hoek van de straat kan krijgen. Ja. Is het voor de mens eigenlijk heel moeilijk. Dus vaak willen ze heel graag en ligt het niet aan de intrinsieke motivatie. Dus dat is eigenlijk motivatie vanuit binnenuit. Maar is de omgeving die wij hebben zo gebouwd, onze leefomgeving zo gebouwd, dat wij overal waar wij kijken, dus ons zicht geprikkeld wordt door verleiding. Ons gehoor wordt geprikkeld door verleiding. Ons geur wordt geprikkeld door verleiding. En hoe bizar het ook is, je reageert daarop. Dus uiteindelijk als jij een reclame ziet met een Twix, dan zit dat tussen je oren. Dus de hele dag door denk jij aan die Twix. Opeens heb jij trek in Twix.
Dus je moet echt heel sterk zijn om dat te kunnen weerstaan.
Ja, het is heel erg relativeren. Van oké, dat was een reclame. Ik heb geen trek in Twix. Maar het is iets bij mij aangezet. Waardoor ik op dat moment dus in de auto bijvoorbeeld onderweg terug van je werk. Opeens ga nadenken over die Twix.
Ja.
En daardoor dus thuis komt. En het eerste wat we doen, de kast open trekken. Om te kijken, ligt daar wat lekkers?
Ja.
Het is dus een prikkeling die eigenlijk veroorzaakt wordt door je omgeving, je leefomgeving.
Oké. Okay.
En daar heb je niet altijd invloed op, hè? Want ik bedoel, zelfs enorme van die billboards langs de snelweg is één grote reclamebom voor voedsel.
Ja. Ja.
En dan niet de gezonde variant.
Nee. En eigenlijk de supermarkt is ook één grote reclamebom.
Het is één grote verleiding. Het is echt, als je daar al binnenkomt, is het zo ingebouwd. Ja. Dat je dus constant geprikkeld wordt door allerlei ongezonde producten, dure producten. Het is één grote verleiding. Dus je moet heel bewust zijn als je die supermarkt inloopt. Van oké, ik weet wat ze gedaan hebben. Er wordt zelfs gespeeld met geur. Dus ze hebben allerlei geuren die ze verspreiden in de winkel. Ja. Die dus bij jou prikkelingen veroorzaken. Waardoor je net even artikelen meeneemt die je helemaal niet nodig hebt.
Ja.
En dat is, ze zijn heel slim daarop ingespeeld om de consument daarmee te beïnvloeden. Je wordt gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat beïnvloed.
Ja.
Zonder dat je het zelf in de gaten hebt.
Ja, inderdaad. Als je een Albert Heijn binnenloopt of een Jumbo, dan het eerste waar je zeg maar tegenaan loopt, dat zijn eigenlijk wel de gezonde artikelen. Dus
ja, dat zijn de fruiten, de groenten.
Fruit, groente, aardappels. Ja, dat
kruiden
soort
en dat soort dingen, die liggen eigenlijk voorin.
Ja.
Dus die producten, die kan je daar ook inderdaad vandaan halen.
Ja.
Maar als je daar doorheen loopt, dan zal je dus ook zien dat op alle kopse kanten, daar staan de aanbiedingsartikelen. Maar dat is meestal gewoon frisdrank, wasmiddel, parfums, geur. Allerlei artikelen die ze dan aanbieden. Maar dat zijn vaak ook niet de meest gezonde producten. Het zijn ook allemaal aanmerken meestal. Als je in de midden van de schappen kijkt, dus op ooghoogte, zie je puur alleen maar de aanmerken en de ongezondere varianten. Als je onderin gaat kijken, het is echt helemaal onderin. Dus dat je letterlijk bijna op je knieën moet zitten. Of je moet echt rijken naar boven waar je bijna niet bij kan.
Mm-hmm.
Daar staan vaak de goedkopere producten. Dus de huismerken die net zo goed zijn of net zo slecht. En vaak de veel gezondere producten. Dus echt de vezelrijke, de minder toevoegingen. Dat moet je maar eens heel goed opletten. Mm.
Ja, ik heb juist met, als ik bij de Appie ben, dan zie ik altijd de huismerken zie ik op ooghoogte staan. En de merken waarvan het afgeleid is, die staan wat lager, want die zijn duurder.
Oké, ja, nou, de gros van de supermarkten doet het andersom. Want ze verdienen namelijk veel meer op die aanmerken.
Oké, wist ik niet.
Ja.
Ja. Ik heb ook wel eens in een winkel gestaan van Jack & Jones.
Ja.
En daar hebben ze dan speciaal luchtje. Ook wat jij zegt. Ze proberen van alles om dat luchtje dan ervoor te laten zorgen dat je iets meer gaat kopen.
Ja.
Want dan ben je graag binnen in die winkel.
Dat klopt.
En het is in iedere winkel is precies hetzelfde. Ik weet niet of ze het nu nog steeds doen. Maar toen de tijd hadden ze een luchtje van Cartier, Gold Jay volgens mij. Gold Jay.
Ja, zou kunnen. Ja, ja, ja. Bijna elke winkel werkte mee.
Ja. Ja. Heel bijzonder. Werk jij ook met dat soort dingen of niet?
Nee, helemaal niet. Nee. Nee, ik werk helemaal niet met geur of beïnvloedbare producten.
Nee, want het is ook een vorm van marketing in principe. Hè? Laatst heb ik een podcast gedaan met Alex van der Werf.
Yeah.
En die heeft het over menselijke marketing en de meer traditionele vorm van marketing. Waarin je eigenlijk dingen mensen gaat beloven die ja, in eerste instantie gewoon eigenlijk gebaseerd zijn op zo snel mogelijk geld verdienen. Of,
ja, nou ja, kijk, wat er heel erg gebeurt is natuurlijk inspelen op het verlangen van de mens.
Ja.
Dus bijvoorbeeld bij mij in de praktijk komen ze met een verlangen. Dus zij willen heel graag, laten we zeggen als voorbeeld, ze komen bij mij omdat ze heel graag willen afvallen.
Ja.
Ze willen veel slanker zijn, ze willen zich beter voelen. Meestal is de reactie van nou, ik wil 5 tot 10 kilo afvallen. Dat is een verlangen van iemand. De meeste mensen, bedrijven, spelen daarop in. Om natuurlijk cliënten te krijgen. Want uiteindelijk wil je wel dat jij ook die mensen gaat begeleiden daarin. Omdat jij vindt dat jij daar goed in bent.
Ja.
Dat vertrouwen heb ik ook. Ik geloof heilig in het feit dat ik die mensen kan helpen. Ik ga ze alleen niet beloven dat ze bij mij per se die 5 tot 10 kilo afvallen. Want ik kan het werk niet voor ze doen.
Nee.
Dus ik vind dat altijd heel lastig.
Je hebt omdat ook niet 24 uur per dag om je heen.
Nee, maar ik vind het ook heel lastig om dat soort dingen te beloven. Kijk, uiteraard kan ik ze die garanties geven. Maar dan moet ik ook zeker weten dat zij 600% doen wat ik van ze vraag. En dat is niet altijd haalbaar. Dus of het traject duurt langer. Of het is een korte termijn oplossing. Waardoor ze inderdaad hun doelen behalen. Dus laten we zeggen die 5 kilo of die 10 kilo binnen 3 maanden. Maar daarna staan ze er eigenlijk alleen voor.
Ja.
En hebben ze niet geleerd wat het is om daadwerkelijk bezig te zijn met gedrag.
Hoe lang duurt het voordat 1 gedragspatroontje zeg maar op een laag pitje staat? En het gedragspatroon wat je ervoor in de plaats wil hebben, eigenlijk een soort van track in your mind is, waardoor je het routinematig gaat doen.
Mijn ervaring is echt 3 tot 6 maanden.
Ja.
Maar dan moet je ook wel echt heel bewust ermee bezig zijn geweest. Dus niet puur alleen maar even gezonder eten, tijdelijk sporten, je leven omgooien om je doel te halen. Want dan ben je niet bewust bezig geweest met het onderliggende gedrag waardoor je uiteindelijk het probleem hebt gekregen.
Dus dat moet je ook wel kunnen herkennen en ook erkennen.
Ja. Dus het gedragsverandering begint eigenlijk bij grip krijgen, of nee, sorry, inzicht krijgen in de huidige patronen die jou niet naar het verlangen brengen. Dus het verlangen is op dat moment bijvoorbeeld afvallen. Ik gebruik even als afvallen, want het kan natuurlijk alles zijn. Maar het verlangen is bijvoorbeeld, nou, ik wil afvallen. Maar de huidige gedragspatronen die je hebt, zorgen ervoor dat je niet afvalt. Dus heel erg inzichtelijk maken van, oké, wat doe ik nu? Zonder er een label aan te hangen als goed of fout. Maar puur inzichtelijk maken van, oké, wat doe ik nu? En helpt mij dat daar waar ik naartoe wil?
Ja.
Dat is eigenlijk stap nummer 1. Stap nummer 2 is dan gaan kijken van oké, welke gedragspatronen helpen mij wel en welke gedragspatronen helpen mij niet. En dan kan je gaan kijken van oké, hoe ga ik dan stapsgewijs daar ander gedrag aan koppelen, waardoor ik uiteindelijk wel naar dat verlangen toe kan werken.
Mm-hmm.
En dan ga je duurzaam resultaat duurzaam resultaat ontwikkelen. Dus duurzame gedragspatronen ontwikkelen. Die er ook voor zorgen dat als jij afvalt, dat het er ook niet meer aankomt.
Ja.
Want je herkent het. Je weet het.
Ja.
En als jij natuurlijk puur alleen maar een traject aangaat waarin iemand jou belooft een summer body, fit binnen 6 weken. Het kan allemaal. Het zal ook allemaal wel werken. Maar het zijn allemaal tijdelijke, korte oplossingen waar de een heel veel geld aan verdient en jij uiteindelijk daarna weer een teleurstelling oploopt omdat je het verloren gewicht er niet af kan houden.
Ja, oké. Dan wil ik even teruggaan naar dat model van die bewustzijnslagen. Want de meeste mensen die intrinsiek willen veranderen, is natuurlijk onwijs moeilijk.
Ja.
Want je moet het van binnenuit, moet je het echt voelen dat je die verandering wil gaan aangaan.
Echt vanuit
en dat
je tenen.
Ja, echt vanuit je tenen. Het moet echt een programmaatje moet het gaan worden.
Ja.
Alleen het probleem is vaak, je komt weer thuis en je gaat spiegelen aan de mensen die in je omgeving zijn.
Ja.
En vaak ligt zo'n zo'n show die je zelf afdraait, die ligt eigenlijk in je hele huishouden ook opgeslagen.
Ja, zeker. Dus daarom is je omgeving ook zo belangrijk. En
hoe ben je daarmee omgegaan? Want ik kan me voorstellen, jij komt natuurlijk ook van ver. Ja. Jij had hoeveel kilootjes weeg jij nu?
Ik ben in totaal, het was 30, maar nu 25. Omdat ik natuurlijk ook heel veel sport. Maar ik ben in 25 kilo afgevallen.
Ja, ongelooflijk. Want je woog hoeveel?
94.
94. En nu?
Ik schommel nu een beetje tussen de 62 en 64.
Ja, gewoon zoals het hoort voor jouw lengte. Ja, kan je niet zien aan de foto die we gemaakt hebben, maar...
Ja. Dus nee, ik schommel een beetje daartussen. En dat vind ik helemaal prima. Dat is wat mij betreft ook helemaal oké. Ik ben vrouw, ik heb ook een hormoonhuishouding. Dus de ene keer ben ik net wat lichter dan de ander. En ik ben heel erg gericht op krachttraining. Dus ik laat het gewicht voor mezelf eigenlijk ook los.
Ja.
En ik kijk heel erg naar de fysieke doelen. Dus zie ik inderdaad verandering? Zie ik het lichaam veranderen? En daar richt ik mij op dit moment meer op dan echt ook op gewicht.
Ja. Hey, maar hoe ging dat bij jou? Het was waarschijnlijk ook gewoon echt een struggle om...
Ja, zeker. Maar ik denk dat mensen zich daar ook in vergissen. Het is echt een struggle. Het is niet van de een op andere dag gedaan. En dat moet je ook niet willen. Moet je ook niet willen verwachten van jezelf. Want dan ga je alleen maar teleurstelling op teleurstelling krijgen. En daardoor verlies je gewoon het vertrouwen in jezelf.
Ja, dus het is heel belangrijk om met kleine dingen, geloof ik, te beginnen. Hè? Simpele
omzetting. Ik noem het eigenlijk een implementatieplan maken. En een implementatieplan is eigenlijk voor jezelf echt een plan maken van oké, als ik mezelf een jaar de tijd geef, hoe ga ik in dat jaar stapsgewijs elke keer weer een bepaald onderdeel oppakken? En dat is ook wel hoe ik het voor mezelf heb gedaan. En nummer 1 is gewoon je omgeving. En daarin heel bewust zijn van oké, wat heb ik in huis? Waar ligt het? Ligt het van mij op ooghoogte? Ligt het in het zicht? Als ik mijn kasten opentrek, het eerste wat ik zie zijn dat dan allemaal zoetigheden. Of vervang ik dat voor gezondere producten? Je ijskast ook. Als je ijskast opentrekt of je koelkast.
Ja.
Wat ligt daarin? En wat ligt er in het zicht? Waar moet je moeite voor doen? Zorg ervoor dat het de dingen die je normaal gesproken heel lekker vindt, dat je die soort van achter slot en grendel legt, waardoor je er moeite voor moet doen. Want het is dan ook nog zo, wij mensen doen niet graag heel veel moeite. Dus op het moment dat je dingen in het zicht hebt liggen die veel gezonder zijn en bewuster, dan pak je op dat moment dat.
Ja.
Ook de mensen om je heen, praat ermee. Geef aan waar je naartoe wil. Geef aan wat je wil bereiken. Vraag of ze je daarbij willen ondersteunen. Jouw kwetsbaarheid is uiteindelijk hetgene wat gaat helpen hen daarin jou te helpen.
Ja.
En ik merk gewoon heel erg dat als je die kwetsbaarheid durft te tonen, er met mensen over durft te praten, er hulp bij durft te zoeken van een coach of iemand anders, dat je ook veel beter, veel bewuster en veel makkelijker uiteindelijk daar kan komen waar je naartoe wil.
Ja.
Want alleen strukkelen heeft geen zin. Dan gaat het niet lukken.
Nee, gaat niet lukken.
Nee.
Ja, het interessante is, ik heb alles thuis staan. Ik heb marsjes, snickertjes, ik heb dropjes en alles. En ik eet misschien een paar dropjes in de week. Dat vind ik gewoon lekker.
Ja.
Maar marsjes en snickertjes, ik heb er totaal geen behoefte aan. Omdat ik weet wat het met me doet. Met die suiker die in één keer zo een soort van aanslag op je lichaam pleegt.
Ja, maar dat is ook een proces. Want bijna iedereen is op een bepaalde vorm verslaafd aan suiker. En ook al eet je heel gezond, er zijn heel veel producten waar nog steeds wel suikers in zitten.
Ja.
En
sausjes en
ik ben niet iemand die zegt van je moet alles vermijden, want dat is gewoon bijna niet haalbaar.
Nee.
Maar alle toegevoegde suikers en alle snoepgoed en dat soort dingen, ja, daar ga je wel in leren dat je lichaam dat helemaal niet nodig heeft. Dus ga jij heel bewust eten, ga je heel bewust eiwitrijk eten, ga je heel bewust voedzaam eten, dus echt het lichaam voeden in plaats van vullen, zeg ik altijd.
Ja.
Dan ga je die behoefte ook niet hebben, want je hebt die honger niet.
Nee.
Je hebt die drang van binnenuit niet. Plus, ik geloof heel erg in het feit dat als jij bewustwording kan ontwikkelen in je eigen gedragspatroon en in je eigen gevoel, dat je veel makkelijker een innerlijke staat kan herkennen.
1000%.
Want wat er dus heel vaak gebeurt is, laten we even een heel makkelijk voorbeeld nemen. Een makkelijk voorbeeld wat ik een heel mooi voorbeeld vind is, als wij over de straat lopen, het zij, laten we even zeggen in het centrum. Daar zit een man of een vrouw, zoals ze dat vaak noemen, een dakloze. Die zit daar onverzorgd, met een fles wijn, fles alcohol of met een blootje in zijn handen. Het eerste wat wij doen is wij veroordelen dat. Want ja, moet je kijken. Die zit daar weer aan de drank of die zit daar weer aan de drugs. Of wij vinden daar iets van. En dat mag. Alleen wat die man aan het doen is, is zijn innerlijke staat aan het veranderen. Dus die man heeft een bepaald verlangen naar bijvoorbeeld niet herinnerd worden aan het leven wat hij hiervoor geleid heeft misschien. Dus eigenlijk het dempen van een bepaald trauma of het dempen van een bepaalde emotie. Als wij dus in het centrum lopen en wij lopen langs, laten we zeggen, een bakkerij en je ruikt die geur. En we zeggen, oh, we gaan hier even een bakje koffie drinken. We nemen een lekker appelgebakje bij.
Ja.
Je doet exact hetzelfde als wat die man of vrouw daar met een blootje of een fles alcohol doet. Want op dat moment verandert jouw innerlijke staat. Je ruikt iets, je ziet iets, je krijgt een verlangen.
Ja.
Naar suiker.
Ja. Ja, ik snap hem helemaal.
Alleen ja. Zien wij dat op de een of andere manier natuurlijk als veel minder heftig. Want het is een tussendoortje en je mag echt wel een appelgebakje eten. Daar ligt het natuurlijk helemaal niet aan. Je mag best wel een keer suiker eten. Je mag best wel een keer ergens voor kiezen. Dat is niet het probleem. Alleen het gaat om die innerlijke staat. Het is hetzelfde als je bijvoorbeeld een hele lange dag hebt gehad met werken. En je komt thuis en je bent soort van overprikkeld, gestrest. En wat we dan doen is de kast open trekken om even iets te snijden. Of we trekken een fles wijn open tijdens het koken. Wat je daarmee doet is je innerlijke staat willen veranderen. Dus je gevoel van onrust, je gevoel van stress, het gevoel van gehaastheid de hele dag of een bepaalde druk in dat hoofd, dat wil je weg, dat wil je kwijt, dat wil je verlagen. En dat doe je door middel van op dat moment met snaien of met alcohol.
Ja.
Want je zakt in het lijf door de suikers, door de zout, door het alcoholgehalte. Dat is exact hetzelfde als wat die man daar op straat doet.
Kun je iets helderder zijn over wat die innerlijke staat is?
Ja, een innerlijke staat is een bepaald verlangen. Dus het kan zijn dat jij heel erg gestrest bent. Wat we vaak natuurlijk hebben is dat we heel erg geprikkeld zijn na een lange dag werken. We hebben niet goed voor onszelf gezorgd. Te weinig gedronken, te weinig gegeten. Zijn heel erg opgegaan in de waan van de dag. En alle verwachtingen van jouw baas of die jij van jezelf hebt op zo'n moment. En dan kom je thuis. Maar dan ben je overprikkeld.
Ja.
Dus je merkt gewoon dat je moe bent. Je voelt je niet fijn. Een soort van lamlendig gevoel. Dan heb je ook nog kinderen thuis lopen. Dan moet er ook nog gekookt worden. Dan moet er ook nog gegeten worden. Dus eigenlijk kom je thuis en je moet verder. Je kan niet even gaan zitten. Want je moet verder. Wat we dan doen is we willen die innerlijke staat van zijn. Dus die emoties van vermoeidheid, gestrest zijn, niet lekker in je vel zitten. Daar wil je van af, want je moet nog door. En het lichaam die gaat aangeven van ja, allemaal leuk en aardig. Maar om door te gaan heb ik energie nodig. Mm-hmm. Dus ga een quick fix zoeken. En een quick fix is op dat moment iets snaaien. Of uiteindelijk een glas wijn drinken. Of een sigaretje roken.
Of op je telefoon kijken.
Of inderdaad gaan scrollen op je
of
telefoon.
Of een seksfilm kijken.
Nou ja, bijvoorbeeld. Het kan van alles zijn. Maar je wil dus dat gevoel laten zakken. En dat is het veranderen van je innerlijke staat van zijn. En het gekke is dus dat wij vaak net zo verslaafd zijn aan voeding als dat die man of vrouw daar is aan een blootje of aan een fles whisky, alcohol. Maakt niet uit.
Ja, dus eigenlijk als ik het goed begrijp, zijn we altijd bezig met loslaten.
Ja, zeker.
Ja.
Ja, absoluut.
En dat loslaten, dat gebeurt dus op een bepaalde manier. Hè. Vaak proberen wij te doen dan met allerlei dingen te pakken en alles.
Ja.
Maar waar willen we dan naartoe? Willen we naar alleen maar zijn? Of?
Nou, ik denk, ik weet niet. Kijk, voor iedereen is dat anders.
Mm-hmm.
Want ook daarin is iedereen natuurlijk uniek en heeft iedereen zijn eigen verlangen. Het is vooral inderdaad op dat moment een gevoel of een staat van zijn ontwikkelen die ervoor zorgt dat je door kan. Dus die ervoor zorgt dat je niet neerploft op de bank en daardoor geen energie meer hebt om even te gaan koken.
Ja, ja, in meditatiewerelden noemen ze zeg maar die staat dan een soort van samadhi. En dat is dan een hele geconcentreerde staat waarin je happy bent met jou, jezelf. Je energie, je lichaam. precies zoals je bent. En daar hoeft niets meer bij te komen op dat moment. Nee. Er hoeft niets meer vanaf. Het is gewoon eenheid in zijn.
Ja, klopt. Maar die staat van zijn is natuurlijk heel moeilijk om te bereiken.
Volgens mij niet.
Op het moment dat je...
Oh zo, ja.
Eerst natuurlijk heel de dag aan het werk bent. Ja. Dan thuis komt. Of eerst nog de kinderen moet halen. Dan thuis komt. Dan nog moet koken. Dan nog moet eten. Dan gaat nog opruimen. Dan moeten de kinderen nog naar bed. Dan moet je eigenlijk nog sporten. Dan moet je eigenlijk nog even iets opruimen. En je komt niet... Je komt heel moeilijk in een bepaalde staat van zijn waarin je die rust kan ervaren. Dus ja, inderdaad helemaal terug kan naar jezelf.
Dus je legt jezelf telkens meer nieuwe doelen op om juist niet bij die staat van zijn terecht te komen.
Ja, ja, dat ik weet niet of, maar dat gebeurt niet bewust. Want nee, voor heel veel mensen is juist het verlangen om die staat van zijn wel te bereiken. En wat gaan we dan doen? Daar gaan we voeding voor gebruiken. Daar gaan we alcohol voor gebruiken. Daar gaan we drugs voor gebruiken. Ja. Want dat zijn snelle manieren om in die staat van zijn te komen. Want ga maar eens na dat hoeveel mensen last hebben van emotie eten. Van vreetbuien.
Ja.
Dat is op dat moment het verwerken van een bepaalde emotie die ervoor zorgt dat je een half uurtje kan zakken. Die suikers en al die toevoegingen die zorgen ervoor dat je kan zakken. Maar na een half uur komen die emoties weer terug.
Ja.
Dus of je moet heel bewust worden van het gedrag wat je vertoont en daar ook kwetsbaar in durven zijn en hulp in durven zoeken. Of het is toch een vorm van verslaving waar je mee doorgaat.
Wat is nou dan datgene wat daarachter ligt? Waar zijn we naar op zoek?
Nou ja, die staat van zijn.
Ja.
Die staat van rust, die ja, staat van ja, hoe je het ook noemen wil. Het zij zenheid, het zij lekker in je vel zitten, het zij vooral ruimte in het hoofd. Ik heb het voor mij, als ik het voor mij bekijk en de mensen die ik begeleid, ruimte.
Ja.
Want er is zo weinig ruimte om te kunnen doen waar je eigenlijk heel blij van wordt. Gezond eten, sporten, bewegen, de natuur in. Ja. Alles wat eigenlijk heel erg goed voor ons is, daar ja, hebben we geen tijd voor.
Zijn dat eigenlijk die oerdingen? Ja. We hebben zoveel dingen hebben we tot ons genomen. We moeten ja, meer materie, we moeten ja, meer van alles doen.
We zijn vooral bezig met steeds meer willen en steeds meer bereiken. Wat natuurlijk ook heel mooi is. Alleen het beter willen zijn dan de rest. Het ergens bij willen horen, gezien willen worden. Vooral laten zien hoe goed jij het doet vergeleken bij een ander. Dat neemt over.
Ja.
Terwijl gezond eten, bewustzijn, beweging, bezig zijn met je mentale gezondheid, iets is wat je voor jezelf moet doen. Iets is wat jij doet voor jezelf en voor je kinderen en voor de dierbare mensen om je heen, zodat je hier langer op aarde rond mag lopen. Ja. Op een fijne manier.
En dat zou je in een groep kunnen doen, want dan help je
tuurlijk,
elkaar ook.
Tuurlijk, je kan daar zeker gelijkgestemden in opzoeken. Ja. Alleen, wij kijken vaak tegen mensen op. Op een ongezonde manier. Dus open social media maar eens voor de jonge meiden. Er is een bepaald beeld waar jij aan moet voldoen. Wil jij dat mooie meisje zijn? Heb jij een maatje meer of zie je er net even anders uit? Of heb jij net even een andere kledingsmaak of een andere manier van leven? Dan val je buiten de boot. Dus ga jij toch weer op een bepaalde manier willen voldoen aan dat beeld en allerlei manieren zoeken om aan dat beeld te kunnen voldoen, want je wil erbij horen.
Ja.
Dus vergeet jij uiteindelijk wat echt bij jou past. Want er zijn onwijs veel manieren om ervoor te zorgen dat je gezond kan eten. Het zij vegetarisch, het zij vlees, het maakt niet uit welke manier jij kiest, als het maar bij jou past. Als het maar is wie jij bent. En die zoektocht, die is het allerbelangrijkste. Wat past nou bij jou? Welke manier van eten past bij jou? Welke manier van beweging past bij jou? Welke sport past bij jou? Waar word jij oprecht gelukkig van? Als je dat gaat vinden zonder te willen voldoen aan alles wat er op social media geroepen wordt. Zonder te willen voldoen aan maatschappelijke verwachtingen. Verwachtingen van mensen om je heen. Het zogenaamde beeld wat is gecreëerd op social media. Dan kan je duurzaam resultaat ontwikkelen. En dan kan je ook het gewicht wat je verloren bent behouden. Dan kan je ook die fitheid behouden. Dan blijf je het ook leuk vinden om te gaan sporten. Dan blijf je dus het leven wat je voor jezelf creëert ook leuk vinden. En dan kost het geen moeite meer.
Ja, dit vind ik een hele mooie. Moet je daarvoor ook leeg zijn? En daar bedoel ik mee. Ik ga een voorbeeld geven. Hè. vanaf mijn 13e wist ik dat ik iets met muziek wilde gaan doen. Nou, lang verhaal, dat heb ik al vaak genoeg verteld. Als mensen daar interesse in hebben, moeten ze vooral mijn boeken lezen. Ik werd er op een gegeven moment afgetrokken toen ik militaire dienst inging. Mm-hmm. En toen ging ik in de trein en in de bus naar Ede, naar Garderen, waar ik in de opleiding zat. Ging nadenken over mijn leven. Ik moet toch wel wat gaan doen met mijn leven. Want zus en zo. Ik ging lopen piekeren, lopen malen. Nou ja, uiteindelijk dingen waar je eigenlijk niet zo mee bezig wil zijn. En als je gaat piekeren, malen, dan helpt het universum je. Want die stuurde meteen een boodschap op mijn pad. Ik zag sportje op televisie, Stap in de Wereld, die marine heet. Nou, uiteindelijk ben ik beroeps geworden. Ja. Ik heb toen 2 jaar bij de marine gezeten. En in die tijd, het eerste jaar was ik heel gelukkig. Was leuk met een groep mensen die allemaal dezelfde kant uit keken. Heel veel sporten, heel veel bezig zijn. Echt super tof. Maar toen ik aan boord van het schip kwam, ik vond er gereed aan. Het was echt super saai. Ja. En ik miste eigenlijk toen ik daar zat en toen ik eigenlijk in zak en as ook zat, ik was gewoon heel verdrietig. Toen ging ik naar mijn adjudant, naar mijn directe leidinggever, en ik zei van ja, ik wil je weg, joh. Dit is niet mijn show. En toen merkte ik pas in die leegte wat ik miste. En ik miste gewoon mijn muziek en mijn daarvoor waar ik voor wilde gaan voor 100%.
Maar ik denk dat het ook heel kwetsbaar is dat je je daaraan durft toe te geven. Dus dat je durft toe te geven dat hetgene waar je voor gekozen hebt het niet is. Dat je durft toe te geven aan het feit dat je misschien toch niet op je juiste plek zit. Dat is ook kwetsbaarheid.
Zeker.
En in de maatschappij waar wij nu in leven, en misschien de omgeving die je om je heen hebt gebouwd, wordt toch vaak gezegd van joh, niet zeuren. Weet je, het brengt lekker geld binnen. Je moet toch ook je rekeningen betalen. En we kiezen voor zekerheid.
Ja.
En als jij natuurlijk een bepaald inkomen hebt, een bepaalde baan, een bepaald leven om je heen hebt gebouwd, en jij weet eigenlijk dat dat niet bij je past, maar je durft geen andere stap te zetten omdat je kinderen hebt om te voeden, omdat je bepaalde zekerheid nodig hebt qua financiële inkomen. Of omdat jouw omgeving constant blijft zeggen van joh, weet je, wat ben je nou aan het zeuren? Je hebt toch een leuke baan, leuke collega's. We moeten allemaal werken. Wie zegt dat het andere gaat werken? Dat speelt allemaal een hele heftige rol.
Zeker.
Dus je wordt ook daarin beïnvloed door de mensen om je heen, of jij die keuze uiteindelijk durft te maken. Kijk, het is natuurlijk een heel ander verhaal als jij iemand naast je hebt zit, een partner of een vriendin, of het maakt niet uit, die tegen jou zegt van joh, probeer het eens. Volg je gevoelens.
Ja.
Ga gewoon eens kijken of het iets is. En zo niet, kan je altijd kijken of je ergens anders tijdelijk werkzaamheden zou kunnen verrichten, waardoor je weer wat financiële zekerheid krijgt.
Ja.
Mensen zijn ook vaak niet bereid om een stapje terug te doen.
Ja, dat moest ik doen. Want bij de marine verdiende ik heel veel geld. Ja. Ik maakte niks op, want ik was alleen maar aan het varen. Maar uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om toen bij mijn stiefvader te gaan lassen. En dat verdiende niet veel geld, maar ik had wel de vrijheid.
Nou ja, en dat. En ik denk dat daar zit de kern in. Durf je voor vrijheid te kiezen en daarin misschien, als dat nodig is, in te leveren op bijvoorbeeld je financiële gedeelte of je zekerheid. Kan je dat met je partner samen doen? Kan je zeggen van joh, weet je, oké, jij hebt een vaste baan. We zullen dan een stapje terug moeten doen. Maar kan je mij die vrijheid geven om een gevoel na te jagen? Kan je mij de vrijheid geven om een bepaalde droom na te jagen? En dat is ook in gezondheid. Dus als je bezig bent met je fysieke en mentale gezondheid. Als jij zegt van joh, weet je, ik merk gewoon aan mijn lichaam dat ik me niet lekker voel. Dat ik wil afvallen, dat ik fitter wil worden, dat ik gezonder wil worden, dat ik gespierder wil worden. Het maakt niet uit welk doel je hebt. Kan jij het zo inbouwen voor jezelf dat je mensen hebt die jou daarin steunen? Die tegen jou zeggen van joh, lief, kom op. Je kan het. Ik geloof in jou. Weet je, als je een lastige dag hebt, dat je kan stappen naar die persoon toe en kan zeggen van joh, weet je, ik vind het gewoon even heel lastig. Ik merk dat ik heel erg terug wil vallen in het snoepen of in oud gedrag. Of ik heb gewoon een hele lastige dag waardoor ik nu heel graag zou willen snaaien. Kan je even met me praten om mijn staat van zijn te veranderen? Ja. Kunnen we even samen gaan wandelen zodat ik uit dat gevoel kan stappen?
Ja.
Die omgeving en die vrijheid en het durven keuzes maken, echt voor jezelf durven kiezen, die is lastig.
Dat is heel lastig, want je hebt het over zo'n omgeving. Stel dat je snaaigedrag krijgt. Maar dat je bijvoorbeeld als je een klein kind bent of een kind van een jaar of 14. En je hebt een moeder die je altijd gevoed heeft met snickertjes en zo. Ja, dan wordt het gewoon heel lastig.
Ja, maar kijk maar eens bijvoorbeeld naar... En ik niet beter dan de rest, hè. Want ik kan daar ook aan meedoen, onbewust wel eens. Als je kind valt... dan wil je eigenlijk na een bepaalde periode dat het even stopt met huilen. Je wil het troosten. Dus het is niet per se negatief dat je wil dat het stopt met huilen, maar je wilt het troosten. Dan zeg je heel vaak daarna, kom, we gaan even een ijsje halen of we pakken even wat lekkers. Dus wat ga jij doen als jij later groot bent? Als jij niet lekker in je vel zit, of je hebt pijn, of je voelt een bepaalde emotie die, waar jij jezelf mee wilt troosten.
Yes. Amen.
Ga je wat lekkers pakken.
Amen, yes. Ja.
En dat is niet per se goed of fout, want daar gaat het mij helemaal niet om. Maar het is aangeleerd gedrag.
Ja. Dit, nou sla je de spijker op zijn kop. Weet je waarom? Tijdens de intensives die ik geef, daar is het een patroon, zeg maar. Een spelregel binnen de diades.
Ja.
Dat we elkaar niet gaan troosten als de een op een gegeven moment in een soort van verdriet terechtkomt. Of in een lachbui of whatever. Waarom niet? Omdat je dan de ander de kans niet geeft om echt daadwerkelijk in die diepte te gaan en het ook zelf te verwerken. Mm-hmm. Want als iemand in één keer gaat zeggen, oh ja, kom maar hoor. Dan ben je nog steeds, ben je niet zelf door dat hele ding heen gegaan. Door die emotie.
Nee,
en wat het gebracht heeft.
Bij kinderen is het natuurlijk een beetje lastig. Want die verlangen dan naar een knuffel. En die verlangen dan, maar het gaat meer dan om het stukje... belonen met iets zoetigs.
Ja.
Iets zoetigs, iets lekkers, iets.
Ja.
En inderdaad, samen met zo'n kind door een emotie heen gaan, of als volwassenen door zo'n emotie heen durven gaan,
ja,
zorg ervoor dat je uiteindelijk het niet gaat vervangen
voor iets anders.
Voor iets anders. Dus dat je het niet gaat, nou niet vervangen, dat je het niet gaat dempen.
Ja. Ja.
En
eens.
Daar zit zoveel in. Daar Hoe? Zit.
Ja, hoe kijk je aan tegen, want we hadden het net over bepaalde veranderingen en kijken naar jezelf, waar jij op aangaat. Hè? Dus als je, want ik zie ook wel een meerwaarde in social media, dat als je bepaalde dingen voorbij ziet komen, hè, dan denk je, nou, ik ga het proberen. Hè? Ja. Dus, maar hoe kijk je aan tegen de hypes van vandaag de dag? Want daar hebben we het natuurlijk al over gehad van tevoren.
Nou... Kijk, de hype van vandaag de dag, ja, prima natuurlijk. Want uiteindelijk, er is voor iedereen iets anders. Alleen wat ik heel lastig vind, is dat wij als mens in deze maatschappij denken bepaald geluk te vinden in een bepaalde hype. Dus je zit, laten we als voorbeeld nemen, je zit tegen een burn-out aan, je zit niet lekker in je vel. Je bent eigenlijk al een aantal jaar over je eigen grenzen heen aan het gaan. En jij opent social media en jij ziet overal bij elke goeroe, bij elke specialist die jou voorbij komen. Je moet mediteren. Je moet 's ochtends om 6 uur opstaan. Je moet eerst eens beginnen met een ijsbad. Dan ga je even je intenties opschrijven. Dan ga je eerst nog een half uur yoga doen. Dan ga je gezond ontbijten. Dan heb je er 3 uur op zitten. Dan kan je eigenlijk gaan beginnen aan je werk of bijvoorbeeld aan je kinderen. Want die worden tegen die tijd misschien ongeveer een beetje wakker.
Ja.
Dan heb je er eigenlijk al een hele dag op zitten voor jezelf. Met allerlei dingen die je moet. En tuurlijk, het werkt. Tuurlijk werkt mediteren. Natuurlijk werkt een ijsbad. Het is goed voor je spieren. Het gaat niet om de werking van de hypes. Maar het gaat even om de druk die er op een mens gelegd wordt.
Ja.
Want eigenlijk al die dingen gaan jou helpen naar de beste versie van jezelf te worden.
Maar je bent nog niet stilgestaan bij datgene wat jij zelf
waar het daadwerkelijk om gaat.
Ja.
Dus wij openen social media, we zien al die hypes en wat gaan we doen? We gaan het allemaal uitproberen. Ja. En dat kan geen kwaad.
De spirituele supermarkt.
Eigenlijk wel.
Ja.
En op zich al dat proberen kan geen kwaad, want vanuit daaruit ga je vinden wat uiteindelijk wel bij jou past.
Ja, eens.
Maar het gaat erom dat er zoveel druk wordt gelegd op die hypes en dat feit dat jij daardoor de beste versie van jezelf gaat worden, is dat iedereen alles gaat proberen, maar daardoor juist alleen maar nog teleurgestelder raakt, nog ontmoediger, zeg ik het?
Nog meer ontmoedigd raakt, wordt. Ja.
Omdat het niet werkt. Dus het lukt ze niet om elke dag om 5:30 op te staan en elke dag direct te sporten en elke dag een ijsbad te nemen, koud af te douchen, te mediteren, op te schrijven welke...
Je hebt een dagtaak aan, joh.
Ja, maar op te schrijven welke intenties ze hebben. 'S avonds voordat je naar bed gaat nog dankbaar te zijn. Gezond te eten. Ook nog je rustmomenten te pakken. Elke dag 30 minuten in de natuur te wandelen. Joh, noem ze op. Het is mindblowing.
Ja.
En wat ik al zei, het werkt. Ja, al die hypes en al die dingen die werken. Maar niet voor iedereen en niet in die hoedanigheid. 1. De maatschappij is daar niet naar gebouwd. 2. De hoeveelheid verwachtingen die we hebben van onszelf en van ook nog je werkgever zorgen er ook voor dat daar geen ruimte voor is. Plus nog veel belangrijker, eigenlijk het allerbelangrijkste is gewoon dat we nog steeds niet bezig zijn met wie jij als persoon bent.
Mm-hmm.
En wat voor jou werkt? Werkt het voor jou om te mediteren? Dan ga je mediteren. Werkt het voor jou om intenties op te schrijven? Dan ga je dat doen. Maar niet vanuit moeten. En niet vanuit het feit omdat het bij de een werkt, moet het bij jou ook werken. Want dat gaat niet jou de allerbeste versie van jezelf laten worden.
Nee.
Nooit en te nimmer.
Nee.
Er is maar één ding wat jou de allerbeste versie van jezelf gaat laten worden. En dat is oprecht van jezelf gaan leren houden. En jezelf de kans geven om te vinden wat bij jou past. En daar dan ook naar durven handelen. En durven zeggen van ja, mediteren heb ik geprobeerd, werd hem niet. Yoga heb ik geprobeerd, werd hem niet. Ja, ijsbaden werkte wel. Ik voelde me daardoor inderdaad beter. Als voorbeeld.
Ik krijg nu in één keer het symboolbeeld krijg ik voor me van die dikke Boeddha.
Ja, toch niet om mij, hè?
Nee. Maar nee, waar ik dan aan denk is dat zo'n, er zijn ook mensen die gewoon lekker boegondisch leven. En daar gewoon een prima leven aan overhouden. En helemaal oké en content zijn met zichzelf.
Ja, toch? Ja, die zijn ook echt oprecht content. Ja. En
is het ook mooi?
Oké, daar valt van alles wat over te zeggen als het dan gaat over gezondheid. Maar aan de andere kant, die hebben een bepaalde staat van zijn. Waarin zij zich inderdaad gewoon daar helemaal niet mee bezighouden.
Nee.
En ik zag laatst een stukje op Insta. Dus Insta kan ook best inspirerend zijn. En die dame die zei, wij zijn veel te veel bezig met het willen voldoen aan, in plaats van met onszelf. Al die tijd die we daaraan besteden en die we daaraan kwijt zijn, kunnen we ook leven.
Ja, maar dat wordt toch al met de paplepel ingegoten? Als jij een 6 krijgt voor je proefwerk en het is niet goed genoeg. Ja. Dan ga je keihard werken naar die 7, naar die 8.
Ja, maar er wordt toch al op in de eerste klas van school gevraagd, wat wil jij laten worden?
Ja.
Waar ga je naartoe werken? Wat wil jij laten worden? Wat is je toekomstplan? Ja. Waar ga je naartoe werken?
Ja.
En zo'n kind van 12 zie je echt zo kijken van...
Die schrikt.
Ik weet het nog niet.
Ja.
Maar moeten ze dat al weten?
Natuurlijk niet.
Ik bedoel, ik word 38. Ik ga richting de 40. En ik denk af en toe nog van, ik weet het eigenlijk niet.
Mooi toch?
Maar wil ik het weten? Nee, ik zie het wel.
Het is toch ook mooi om lekker dingen uit te proberen?
Ja, ik geniet daar volop van.
Zoveel mogelijk baantjes uit te proberen en te denken van, nou, eens even kijken of dit bij me past.
Weet je, leuke trainingen doen die echt oprecht iets bij jou oproepen. Leuke cursussen doen waarvan jij denkt, hey, nou, dat lijkt me eigenlijk wel gewoon leuk. Ik hoef daar geen verantwoording over af te leggen, maar ik doe het voor mezelf.
Ja.
Weet je, bezig zijn met je gezondheid op welke manier dan ook. Als je dat doet omdat jou het leuk lijkt en omdat jij denkt dat het jou iets gaat brengen, dan is het top. Maar niet omdat je wil horen bij de fit moms. Bij de fitness motivation club. Bij de... Nou, verzin het maar. Welke hashtags je allemaal niet op Insta hebt waar je bij zou kunnen horen.
Ja. Nee, gaat niet werken. Nee, dat doet me meteen ook denken aan een stukje als je het over jongeren hebt. Dat jongeren bijvoorbeeld met spiritualiteit aan de gang gaan. Hè? En dan heb ik het over dat ze echt gewoon heel erg rigide in één keer in een bepaalde richting gaan. Dan denk ik van ja, je slaat het hele stuk over.
Ja, weet je, maar ook dat is ook zo'n mooi voorbeeld. Spiritualiteit. Wat is spiritualiteit?
Ja, precies. Dat is voor natuurlijk iedereen ook weer anders.
Dat is ook weer voor iedereen anders. En ik vind gewoon, je hoeft niet over het strand met de blote voetjes en je trommeltje te lopen en je veren om spiritueel te zijn. Nee. Er wordt ook weer zo'n beeld gecreëerd. Ja. Als dat je heel daarin in een Boeddha-vorm met je benen over elkaar op Ibiza moet zitten. Ja. Wil je spiritueel zijn? Nee.
Nee.
Spiritualiteit is echt naar je eigen kern toe durven gaan.
Ja.
En echt vanuit kwetsbaarheid jezelf durven openstellen. En durven zeggen van oké, dit ben ik. En daarnaar durven handelen. In welke vorm of manier dat dan ook is. Je hoeft niet per se in bepaalde kledij te lopen. Je hoeft niet bepaalde stenen met je mee te dragen. Je hoeft niet per se op Ibiza te zitten in een bepaalde houding. Je hoeft niet per se jezelf helemaal over te geven aan een bepaalde groep ook weer.
Ja, tenzij je het wel wil doen.
Alles is goed. En als er is het geen helemaal goed of fout.
En als het bij je past.
Maar ook daarin durf wel het gevoel die staat van zijn met jezelf aan te gaan.
Ja.
Want je kan wel van de een op de andere dag zeggen van ik kies voor een bepaald geloof. Of ik ga elke dag bidden. Of ik ga op spiritueel vlak mezelf bij een bepaalde groep aansluiten. Nog steeds zorgt dat er niet voor dat jij een bepaalde vorm van geluk gaat vinden.
Ja.
Een bepaalde herkenning bij jezelf.
Ja.
Het kan wel. Maar het is niet altijd zo.
Nee. En vaak liggen de rituelen die bij bepaalde groeperingen worden gedaan, liggen ook heel dicht bij datgene wat je misschien zelf al leuk vond, maar waarbij je bent vastgelopen.
Ja.
Ja. En als ik dan naar mezelf kijk, bijvoorbeeld met de muziek. Ik ben natuurlijk even vastgelopen in de muziek. Heel veel optredens gedaan. En eigenlijk dat ritueeltje van dansen, lekker losgaan met z'n allen. Als je dat gewoon een aantal keren per jaar doet, dat is fantastisch.
Ja.
Dat is echt fantastisch. Lekker dansen met z'n allen.
Dan hou je die plezier erin.
Ja, dan hou je het plezier erin. En als je dat 300 keer per jaar doet. Nou, ik heb er niks over op te merken. Als je plezier erin houdt, dan is het fantastisch. Maar als je het plezier niet erin houdt. Ga dan kijken naar jezelf. Van waarom ben ik ermee begonnen?
Ja.
En wat is die intrinsieke motivatie geweest. Om te beginnen met wat je doet. Muziek maken, muziek draaien. Hardlopen. Misschien wel werken bij een televisiestation of whatever.
Ja. Waarom ben je ermee begonnen?
Ja.
Welk verlangen was er aanwezig waardoor je ermee bent begonnen?
Ja.
En is dat verlangen misschien veranderd? Of is het inderdaad niet de beloning die je ervoor had willen krijgen? Want dat kan natuurlijk ook. Uiteindelijk zijn we op zoek naar een bepaalde beloning. En dat is dus dat die innerlijke staat veranderen, dat gevoel veranderen. En is dat door middel van heel erg bezig zijn met hardlopen en veel fitter worden en gezonder worden. En jij behaalt dat doel, is dat fantastisch. Dat is jouw uiteindelijke beloning. Omdat dat dat hele gevoel van binnen verandert. Je gaat anders naar jezelf kijken. Je wordt zelfverzekerder. Je krijgt zelfvertrouwen omdat je dus gewoon door hebt gezet. Omdat je jezelf hebt bewezen dat je het wel degelijk kan. En het ook vanuit jouw eigen intrinsieke motivatie hebt gedaan en niet door beïnvloeding van buitenaf.
Mm-hmm.
Dan kan je zeggen, oké, het is geslaagd.
Oké, en dan de volgende stap? Want er zitten ook bepaalde fases van ons leven. Stel nou dat je ouder wordt en dat je niet meer kan hardlopen en niet meer kan boksen, want het lichaam wil het niet meer, wat dan?
Dan zal je uiteindelijk weer op zoek moeten naar iets anders.
Ja.
En maar dat is het hele leven.
Dus het leven heeft uitdagingen voor je klaar liggen.
Ja, zeker.
Ja.
Altijd weer.
Ja,
ja, okay. En die gewoon durven aangaan.
Mooi. Heb jij tips voor mensen? We hebben er natuurlijk al uitgebreid over gepraat. Maar ik hou ook van bepaalde herhalingen. Heb jij tips voor mensen die echt willen veranderen? Die naar deze podcast zitten te kijken. En die denken van, nou, ik heb echt, ik ben super zwaar. Ik wil er wat van afhalen of ik ben niet zwaar, maar ik heb in mijn hoofd allerlei zware dingen en die wil ik veranderen.
Ja, het belangrijkste is, wat wil je veranderen? Wat wil je veranderen en waarom wil je dat veranderen? Want als je voor jezelf inzichtelijk gaat maken wat je precies wilt veranderen en wat daar de achterliggende reden van is, dan ga je inzicht creëren.
En dat breng je in kaart door het op te schrijven?
Ja, voor jezelf echt op te schrijven. Oké, wat wil ik veranderen? Waarom wil ik dat veranderen? En uiteindelijk, hoe ga ik dat veranderen? En wat heb ik daarvoor nodig? En vooral, wat heb ik daarvoor nodig is heel belangrijk. Heb je iemand nodig, zoals een coach of een dierbare die je daarbij gaat ondersteunen? Heb je er bijvoorbeeld een sportschool voor nodig? Wat heb je ervoor nodig om uiteindelijk van dat verlangen wat je hebt. Je moet zo zien, het is een bepaald verlangen wat iemand heeft. Vanuit een verlangen ga je werken naar een actie uitvoeren. Dus je gaat een stappenplan maken. Dat is uiteindelijk die acties die je gaat uitvoeren. En uiteindelijk gaan die acties ervoor zorgen dat je een bepaalde beloning krijgt.
Ja.
Maar daarvoor moet je wel inzichtelijk maken van oké, maar wat wil ik dan?
Ja.
En waarom wil ik dat dan? Is het echt omdat ik het wil? Omdat ik in de spiegel kijk en mezelf niet herken en heel graag herkenbaarheid wil vinden? Of is het omdat de omgeving buitenaf opmerking maakt over hoe jij eruit ziet?
Ja, dus als je het opschrijft, want als je het vanuit de buitenwereld doet, dan is het natuurlijk weer iets wat buiten jezelf ligt.
Ja.
Maar als je het opschrijft en je maakt er een soort van affirmatie, meditatie van, iedere ochtend, iedere avond, iedere ochtend als je opstaat, iedere avond voordat je naar bed gaat, nou dan moet je weer wat erbij. Maar het is heel belangrijk, dus het is wel een bepaald doel op zich. Dan kan je jezelf gaan herprogrammeren. Want als je datgene wat je diep van binnen wenst opschrijft en je gaat het weer herlezen, dan krijg je steeds meer het gevoel van dat je het gaat worden.
Ja, ik zeg ook altijd, maak het zichtbaar.
Ja.
Dus hang het op.
Maak er een soort van storyboard van.
Ja, maak het zichtbaar. Dus hang het bijvoorbeeld op een keukenkastje op. Herinner jezelf dan. Waar loop je vaak langs? Loop je vaak in de gang langs? Maak een mooie zin die jou daaraan herinnert. Op het moment dat je een slechte dag hebt, vraag jezelf eens af van, hey, hoe helpt dit gedrag mij nu om uiteindelijk te worden wie ik wil worden? Zonder het bijvoorbeeld ook af te straffen. Weet je, wees ook wel lief voor jezelf. Want het is een heel proces waar je doorheen gaat.
Ja.
Het is ook niet van de een of andere dag gedaan. Weet je, dus maak het zichtbaar voor jezelf, waardoor je op een liefdevolle manier jezelf herinnert aan waar je mee bezig bent.
Ja.
En als het niet werkt, dan werkt het niet. Wees daar dan ook eerlijk in en durf dan ook te zeggen van oké, ik heb dit geprobeerd, dit werkt niet, dus ga ik kijken wat uiteindelijk wel voor mij werkt.
Ja.
Dus ook een stukje kwetsbaarheid.
Ja.
En het niet zien als falen, maar juist als groei.
Ja. Ja. Heb jij nou nog dingen waaraan je aan het werk bent en waarvan je denkt van, nou, dat zijn dingen die wil ik echt aan mezelf veranderen? Of?
Ja, jawel, zeker. Ik ben echt nog steeds wel bezig met sowieso mentale groei. Dus ik ben echt nog wel steeds bezig ook om te kijken van, hey, waar loop ik nu met mezelf tegenaan?
En kan je dingen noemen? Mentale groei?
Ja, ik ben onwijs onzeker nog steeds.
Oh echt, dat zou ik helemaal niet zeggen als ik hier zo lekker vanuit je passies aan het babbelen.
Nee, maar dit is mijn passie.
Ja.
Dus vanuit mijn passie ben ik niet onzeker.
Mm-hmm.
Dus ik geloof in wat ik doe. En ik geloof in mijn methode. En ik geloof dat ik mensen kan helpen. Weet je, daar ligt niet mijn onzekerheid. Mijn onzekerheid ligt ook wel echt in het stukje lichamelijk. Omdat ik natuurlijk altijd een stuk voller ben geweest. En ik nog steeds die imprint heb. Dus als ik mezelf terugzie op foto's, dan doet dat iets met mij. Als ik op de weegschaal ga staan en ik ben aangekomen, dan doet dat iets met mij. En ik ben nu wel in een fase waarvan ik zeg van oké, ik weeg niet meer, ik doe niet meer. Ik focus me gewoon op mijn lichaam, dus op de veranderingen die ik zie. En ik eet gewoon heel erg goed, voedzaam en gezond. En ik richt me juist op spiergroei. Dus mijn doel is nu eigenlijk gewoon meer. Ik wil niet per se heel gespierd worden, maar wel spiergezondheid, laat ik het zo zeggen. Want spiergezondheid is hetgene wat uiteindelijk helpt op latere leeftijd ook veel vitaler te blijven. Dus mijn doel ligt nu heel erg op mijn fysieke gezondheid, waardoor ik gewoon gezonder oud kan worden.
Ja, maar richt je je dan ook op je innerlijke staat? Dus op die zijnse staat nog?
Ja, ja, want ik merk heel erg dat als ik dus onrustig ben, dus als ik stress ervaar, als ik emoties ervaar zoals verdriet, teleurstelling, toch dat soort dingen bij mezelf herken, dan vind ik het nog steeds wel lastig om daarmee te zitten. Dus wat ik dan doe is dan ga ik sporten of dan ga ik naar buiten, dan ga ik lopen. Dat helpt mij om in een rustigere staat van zijn te komen, waardoor ik daarna uiteindelijk met die emotie kan zitten of bij mezelf kan reflecteren van oké, Tam, wat is er nou gebeurd? Wat heeft die trigger bij jou losgemaakt? En hoe zou je er de volgende keer anders op kunnen reageren of hoe zou je er anders mee om kunnen gaan? Maar ja, je bent nooit uitgeleerd.
Nee, dat geloof ik ook niet.
Uitgeleerd. Ik ook zeg, bepaald oud gedrag is ook er niet uit te krijgen. Je kan het alleen vervangen en er bewuster van worden. Maar toch zal altijd dat gedrag ergens wel zijn kop opsteken. En het wordt wel steeds minder en steeds heftiger.
Ja.
Maar het zal nooit helemaal verdwijnen. Dus het stukje onzekerheid over hoe ik eruit zie.
Zou het echt nooit verdwijnen? Ik in één keer moet denken aan hoe ik als tiener was. Begin tiener.
Mm-hmm.
Ik ging vroeger altijd naar voetbalwedstrijden van ADO Den Haag. En daar stond ik dan ook op de harde kern. En dan stond ik ook al die woorden te throwen, zeg maar. Ja. Die al die jongens daar zo aan het gooien waren. En maar op een gegeven moment heb ik daar afstand van genomen. En dat is wel een proces geweest.
Ja.
Ik was er ook helemaal klaar mee op dat moment. Van daar zijn. En dat kwam doordat ik op een gegeven moment klappen van de ME kreeg. En dat ik helemaal mijn rug en zo en alles. En toen dacht ik van nou, klaar, weet je. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga er nooit meer naartoe. Ja. Uiteindelijk ben ik jaren later, ben ik daar nog een keer naartoe terug geweest. En toen stonden daar diezelfde mensen op een andere tribune, die bij mij destijds op de Midden-Noord stonden, stonden daar weer. En die stonden nog steeds diezelfde woorden te throwen met een kind aan de hand. Dat ik dacht van, nou ja, zo kan het dus ook gegaan zijn.
Ja, ja, zeker.
Ja.
Het is meer in de zin van, vroeger maakte ik bijvoorbeeld heel erg druk over kleding die ik aan had. Of dat dan wel matchte bij de mode. Of dat dan wel paste bij de tijd waar we in leefden. Of daar niemand iets over kon zeggen. En nu heb ik dat helemaal, nu heb ik dat voor 90% niet meer. Dus nu heb ik echt zoiets van, ik vind dit leuk. Ik trek dit aan. Ik heb een eigen kledingstijl. Daar hou ik van. Dat is echt ik. Bijvoorbeeld, ik heb normaal gesproken altijd leuke gympjes aan met hele gekke sokken. Soms heb ik wel eens een moment dat ik denk, oeh Tam, ga je dit nou echt doen? Ga je dit nu zo doen? En dan denk ik een minuut later, ja, ik ga het gewoon doen. Want die smileys op mijn sokken, die maken mensen aan het lachen. En daar gaat het mij om.
Ja. Het was je eerste keuze, je eerste ingeving op dat moment.
Ja, ja. Dus soms dan voel ik toch even dat die onzekerheid terugkomen. En denk ik, Tam, nee. Daar gaan ze iets van vinden. En dan moet ik heel even denken van, nee, hier ga ik niet meer aan toegeven. Dit ben ik. En het gaat er mij juist om dat mensen erom gaan lachen. Want dan ben ik blij. Want uiteindelijk is dan mijn doel geslaagd. Want ik vind het super grappig als mensen moeten lachen om mijn smiley sokken.
Ja.
Snap je? Dus daarin bedoel ik meer van, oud gedrag kan nog wel zijn kop opsteken. En dat is niet erg als je maar wel leert anders te gaan handelen.
Ja, oké. Okay. Hebben we nog iets? Hebben we nog iets wat we vergeten zijn?
Nee, ik weet niet. Denk het niet.
Nee?
Volgens mij hebben we best wel uitgebreid over gedrag gesproken.
Ik zal even kijken op mijn speakbrief of ik nog iets heb staan. Nee. Nou ja, ik heb hier nog ook allerlei mooie quotes staan van Aristoteles. Hè, waar we het ook over gehad hebben. Leer goede gewoontes aan. Heb jij die documentaire gezien van Arnold Schwarzenegger trouwens?
Nee.
Dat is vette documentaire.
Oh.
Als je het over iemand hebt. Kijk, in eerste instantie, ik zag hem voorbij komen op Netflix. En ik dacht bij mezelf van, hé, moet ik dat gaan kijken? Maar toen dacht ik van, ja, ik ga toch eens even kijken. Wat heeft die man nou te vertellen? Maar vind ik heel mooi. Drie delen. Het eerste deel vond ik het makkelijkste behapbaar, zeg maar. Want dan zie je dat hij wordt geboren in dat kleine dorp ergens in Oostenrijk met 30 inwoners. En dat hij dan opgroeit gewoon als een onbezorgd kind ergens in de weilanden. Wel met ouders die de oorlog meegemaakt hebben, dus daar heeft hij wel bubbels van. Maar op een gegeven ogenblik, als hij naar het voortgezet onderwijs gaat, dan loopt hij dus in Graz, door een wat grotere stad, loopt hij door een winkelstraat en dan ziet hij in één keer daar zo in de etalage een magazine hangen met iemand die dus bodybuilding doet.
Okay.
Mr. Universe.
Ja.
En in één keer wordt hij geraakt en hij weet, dat is wat ik wil gaan doen. En dat vond ik zo'n mooi moment. Dan moest ik ook denken, ik krijg gewoon kippenvel van dat soort dingen, weet je. Denk van ja, dit is toch waar je als 13, 14-jarige op zit te wachten. Dat je weet van, hier ligt mijn passie. Dat is wat ik wil gaan doen. En hij werd Mr. Universe 4, 5, 6, 7 keer of zo. En hij heeft natuurlijk een onwijs mooie bodybuilding carrière achter de rug.
Zeker.
Ja, fantastisch. En voor de rest ga ik niet eens vertellen. Je moet zelf even kijken.
Ja, ik ga hem kijken.
Dan gaat het ook over die films die hij gedaan heeft. Over de man die is geboren in de politiek en zo. En dat hij echt heel veel mooie dingen heeft gedaan in Californië. Ja. Fantastisch.
Ja, ook heel veel dingen die we eigenlijk niet weten.
Nee, onwijs gedreven man. Echt fantastisch docu. Echt
top. Waar. Vind ik wel heel interessant. Ga ik zeker.
Ja, leuk. Kijken. Ook omdat het heel dicht bij jou ligt met sport. Ja. Deze gozer gaf geen reet om geld. Want hij woonde in de sportschool. En hij was gewoon aan het trainen daar alleen maar. Het enige wat hij had was een kussen, slaapzak, wat kleding. En een machine om zijn eiwitshakes te maken.
Oh echt?
Dat staat dan naast zijn bed. Weet je, fantastisch. Ja, geweldig.
Ah, super interessant. Daar ga ik wel kijken. Dat vind ik leuk.
Leuk. Oké. Okay. Dankjewel.
Ja, we gaan bedankt.
Ik denk dat we elkaar zeker nog een derde keer hier zo gaan treffen.
Ja, het zou wel leuk zijn.
Leuk. Dankjewel. Ik ga het jingeltje nog even instarten. Dat was bijna vergeten. Leuk joh. Heb je voor wat te doen vandaag? We moeten toch even volhullen.
Wat? We moeten toch volhullen?
De jingle moeten we even volhullen.
Oh. Ja, de kinderen hebben vakantie, hè?
Oh ja, leuk. Ja.
Dus, waar kunnen de mensen Tamara vinden?
Oh ja, waar kunnen de mensen Tamara vinden? Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke.
Mijn werklocatie is vanuit Cardioboxing Dordrecht. En ik heb natuurlijk een onwijs leuke website. Dus gewoon tamaravanham.nl.
Ja, en op social media?
Social media is voedingscoach Tamara.
Ja, op Instagram en ook op Facebook.
Ja, daar deel ik ook wel hele leuke dingen altijd. Dus,
Okay, super.
Daar kan je me zeker volgen. Ja.
Drink je ook nog wel eens shakies? Eiwitshakies?
Ja, niet veel. Af en toe. Ik ben wel meer van de eiwitten echt uit voeding halen.
Ja.
Maar ja, ik, af en toe na het sporten dan merk ik wel van... Oh ja, dan neem ik even een extra shake. Niet standaard, laat ik het zo zeggen. Het is niet dat ik daar standaard een routine van heb gemaakt.
Oké, dankjewel.
Alsjeblieft.
Yep.